allemaal een plekje gevonden. We gaan er lekker zingen zo. Welkom allemaal. Hè? Hebben we natuurlijk allemaal al gedaan met de koffie. Maar het is fijn om weer bij elkaar te zijn. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is onze basis. Hè? We hebben een bewogen week achter de rug. Met van alles en nog wat. Wat voorbij gekomen is. Hè? Jullie niet? Ja. Ik moest denken, er is zoveel campagne gevoerd als je terugkijkt. En waarvoor? En ik dacht bij mezelf, zou Jezus nou ook campagne gevoerd hebben? Huh? Wat denken jullie? Voor welke partij? Ja.
Voor ons.
Yes, precies. Ik dacht, wat heeft Jezus dan verkondigd? Wat heeft hij dan... Waar heeft hij campagne voor gevoerd als hij dat al nodig zou hebben? Hè? En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je kan soms zo verward zijn in de hele situatie die je soms meemaakt. Maar hij zegt, ik ben de weg. En als je verward bent, kom bij mij. Ik heb de waarheid. En ik heb het leven. Tegenover alles wat ons soms ook naar ons toekomt. Op dit weekend. Ik heb veel gezien dit weekend aan gekkigheid en narigheid. En ik dacht, laten wij het leven verkondigen hier en in deze tijd. Juicht, want Jezus is Heer. Hij is degene die ons het leven heeft gegeven. Zullen we er gewoon bij gaan staan en dit gewoon als belijdenis ook zingen? Met vreugde zal ik voor u zingen, Heer, want u bent de God van mijn verlossing. Ik kom met blijdschap voor uw troon.
Thank you.
Ja, Heer, dat willen we doen. Met vreugde voor u zingen. Beseffen wie u voor ons bent. Wat u voor ons gedaan heeft. U heeft voor ons die weg gebaand. U heeft ons vrijgekocht. U hebt ons het ware leven gegeven. En u hebt de waarheid verkondigd. En ons de weg gewezen. Geweldig, Heer, dat we zo met u en met elkaar samen op mogen trekken. En zien wat u nog meer voor ons heeft. We heiligen deze ochtend in uw naam. We zegenen ieder die bij ons hoort. Die hier niet kan zijn, om wat voor reden dan ook. Heer, we zijn uw gemeente. U bent het hoofd. U gaat voorop en we gaan achter u aan. Heer, ik dank u dat onze oren en ons hart wijd open is om te ontvangen wat u ons deze ochtend wilt geven. Dank u wel daarvoor. Halleluja. Amen. We verblijden ons, Heer, in uw grootheid. Niemand anders kon die weg gaan dan hij alleen. Ik vind het eigenlijk zo'n krachtig lied om te belijden. Wie anders kon die opdracht aan en overwinnen de dood? Het waarachtige leven heeft hij gegeven. Hij brengt het leven naar je toe deze ochtend. Dat zingen we. Willen we dienen. Ik wil u dienen, Heiland. Mijn leven is van u.
Tegen zaterdag.
Ik wil zingen van mijn Heer zolang als ik leef. Ik wil hem eren, mijn God, want hij is zo groot. Hij gaat boven de omstandigheden uit, elke keer opnieuw. Heel even gaan zitten. Afgelopen week hadden onze kleinkinderen vakantie. En dan is het altijd de vraag: oma, mogen we jullie logeren? Dat vinden ze dan een feestje, hè? En we waren ergens met ze naartoe geweest. En op de terugweg in de auto kwam de vraag: oma, wat is de mooiste jongensnaam? Nou ja, dat weet ik niet. Of het meest voorkomende jongensnaam kwam toen. En wat is het mooiste meisjesnaam? En welk meisjesnaam komt dan het meeste voor? En toen kwam de vraag, en de achternaam dan? Wat is nou de gekste achternaam? Nou, ik zeg, die zoek ik even op. Dus ik even op mijn telefoon. Wat dacht je? De gekste achternaam.
Naaktgeboren,
ja, die stond erop tussen. Helemaal in een deuk natuurlijk. En Poepjes. De familie Poepjes. Piest. Ja, Piest, ja, die woont bij Lammy.
Twee
puntjes
op de
X. PS. PS, ja. Kijk, ook voor mij. Maar ik vond het heel, die vragen vind ik dan zo ontzettend leuk. Dus ze zitten zo aan het nadenken. Nou, we waren weer thuis en op een gegeven moment kwam de vraag. Maar oma, heeft God nou ook een naam?
Goed zo.
Ja, heeft hij ook een achternaam? Ja, wat zeg je dan, hè? Ik heb het voor jullie opgezocht. Het is een heel bekend stuk. Vast al vaak gelezen. Maar het raakte mij toch nog weer opnieuw. Dat is het verhaal van Mozes, als Mozes naar de farao moet. En dan heeft hij de moeite mee en dan zegt hij zelf, maar wie ben ik dat ik dan naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En dan antwoordt God, ik zal bij je zijn. En dat zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar, zegt Mozes, Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen, wat is nou die naam van die God? Wat moet ik ze dan zeggen? Toen antwoordde God hen, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Ik ben er en ik zal er altijd zijn. Als je nadenkt hoe God heet, wat is zijn naam, dan is dit wat hij over zichzelf zegt. Hoef je dus nooit meer aan te twijfelen. Ik ben bij je. Ik leid je. Ik zie je. Ik weet wat je nodig hebt. Ik ben de God der goden. En daarom wil ik heel graag het lied zingen. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Zullen we dat staande doen?
Yeah.
eigenlijk heb ik nu het verlangen om voor mensen te bidden. Voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Ze maken veel mee in deze periode. Voor mensen die hier niet kunnen zijn. Denk aan Joop, kan veel gebruiken. Wim, Belsma, Savitri en Bos, mis ik ook. Jort, Marianne. Dus ik denk dat het goed is na zo'n lied te belijden van dat die mensen bij ons horen. En dat we hun naam, de naam van Jezus over hun levens uitspreken. Zullen we dat doen? Heer Jezus, u zegt, ik ben er. Zo wil ik, net als de Vader, aangesproken zijn. U bent één met de Vader. Als God zegt, ik ben die ik ben en ik zal er altijd zijn, dan geldt dat voor elk mens. Voor alle mensen. Uw geest zoekt waar hij iets kwijt kan van liefde en genade. Heer, maar ook voor ons, zoals we hier zijn, hebben we u nodig. We hebben u zo nodig in zoveel situaties. Maar we belijden ook dat u de opgestaan Heer bent in ons leven en in de levens van mensen die bij ons horen. U hebt de namen gehoord die we net genoemd hebben. Joop en Jenny, Marianne Hilgerink, Jort, Savitri en Bos, Wim Belsma, Ina van Hoek. Heer, u kent ze. Onze kinderen, onze kleinkinderen. U zegen ze, Heer. We spreken uw zegen, uw naam over hun uit. Ze hebben veel van u gehoord. Ze weten veel. En ik bid, Heer, dat op momenten dat het nodig is, dat u het ze te binnen brengt. We heiligen ze voor u. En verbieden ook elke vijand die meent recht te hebben of levens te kunnen roven. We verbieden het je in Jezus' naam. Wij belijden dat we het leven toebehoren. En dat het leven God sterker is dan alles wat soms tegenover ons staat. Dank u wel, Heer, voor die zekerheid. U leidt ons. U spreekt tot ons. U geeft de overwinning waar het nodig is. Dat geldt ook voor Renate. Fijn dat je er bent, Renate. We zegenen je in Jezus' naam, in jouw situatie. Met de opstandingskracht, met de liefde, met de omarming van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer, voor zoveel liefde die naar ons toe komt. U brengt het leven en dat willen we met ons hele hart ontvangen. Dank u wel daarvoor. Amen. We zingen nog één lied voordat we naar Benjamin gaan luisteren. En dat is 393. Open je hart, verhef je stem en geef hem alle eer.
Er hangt geen klok meer. Volgens mij doet hij niet. Ja, kun je horen? Nee, hè? Volgens mij staat hij niet. Ja, nou ben ik het niet mee eens. Ja, nou, nou. Helpen. Zo, ja, kijk, nou hoor ik mezelf ook achter in stereo. Goed. Ja, hangt geen klok meer, dus ik moet maar even een... hoe laat of dan moet ik schrijven? Nee, dat kan ik ook niet zien.
Dan zwaaien
we. Oké, wanneer ga je dan zwaaien? Ah, oké, okay, ja. Hoi, nou moet ik me echt aan de tijd gaan houden. Zo, goed. Ik wil jullie gaan naar Hosea. Hosea hoofdstuk 6. En dan lees ik de eerste 6 versen. Ik lees een redelijk wat versen, denk ik, vanmorgen. Dus ik zeg ze wel en dan lees ik gewoon door, want die klok loopt ook door natuurlijk. Dus dan moet je misschien wel even opschrijven, als je niet zo snel kunt zoeken. Maar de eerste doen we spreken samen. Hosea, hoofdstuk 6 en dan de eerste 6 versen. Kom, laten we terugkeren naar de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en nu zal Hij ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal Hij ons doen opstaan en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen we Hem kennen, wij zullen ernaar jagen om de Heere te kennen. Zijn verschijnen staat vast als het aanbreken van de dag. Hij komt naar ons toe als de regen, als de lenteregen die het land bevochtigt. Wat zal ik met je doen, Efraïm? Wat zal ik met je doen, Juda? Jullie liefdevolle trouw is als een wolk in de morgen en als een dauw die optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de uitspraken van mijn mond. De oordelen over jou zijn als een doorbrekend licht. Want ik ben gesteld op liefdevolle trouw, niet op een slachtoffer, op kennis van God meer dan op brandoffers. Nou, eigenlijk had ik de eerste 3 versen moeten zingen. Maar ik weet de melodie niet. Dus dat, en ik weet niet of ik dat ook wel zou doen. Maar het is een boetelied wat Hosea zingt. Hij zingt dit, als hij voor het volk staat, dan zingt hij een lied. En ja, wat we zouden noemen een boetelied, geloof ik in de gereformeerde kerk heet dat nog steeds zo. Een oproep om terug te keren naar God. En daarin zegt hij een paar dingen, maar ik wil vers 3, daar wil ik eigenlijk naar kijken. En dan zegt hij, want wij zullen hem kennen en wij zullen ernaar jagen om de Heere te kennen. En dat is nou, een beetje het thema voor deze morgen, ernaar jagen om de Heere te kennen. En dat staat een heel mooi Hebreeuws woord en de meeste kan het niet uitspreken, maar deze was te doen, radap. En dat betekent achtervolgen, iets echt op, iets op de vlucht jagen en iets echt najagen. En dat is een beetje in een, het woord die hij gebruikt, is niet in een positieve zin, maar in de zin is het natuurlijk wel in een zeer positieve zin gebruikt. En het is iets ja-nagen, daar heb ik iets voor meegenomen.
Ja, daar is het pas voor.
Als je gaat jagen, heb je iets nodig om te jagen. Nou, deze is hartstikke veilig, deze is van mijn zoon. Daar schoot hij niet mee op wild, zomaar gewoon in de tuin op zo'n ding. De pees is eruit gehaald, want als je daar echt een pees in doet, dan is dat zo, dan gaat zo'n ding echt hard. Maar ja, dat kan niet, als die een tiener wil ik dat niet. Dus dan gewoon een touw erin, dat werkt goed. En als je nou iets najaagt, als je echt gaat jagen, en ik denk de meeste van ons niet echt gejaagd hebben, ga ik vanuit, maar misschien wel eens gezien. Als je gewoon tegenwoordig jaagt, ja, dan koop je een goed geweer en dan is het in één keer is het over. Maar zeg dat je een hert jaagt. Maar in de oude tijd, vroeger gebeurde dat natuurlijk met dit soort wapens. Ja, die zijn minder krachtig dan wat we nu hebben. Dus als je het hert schoot, of je vijand in dit geval, dan was die verwond, maar niet per se, ja, gedood. En dan ging je hem najagen. En zeker als je op wild jaagt, als je een hert raakt, dan schrikt hij automatisch. Dat is zijn reflex. En dan schiet hij er vandoor en dan vind je hem dus ook niet terug. Tenzij je het hert gaat najagen. En dat is het woord wat hier gebruikt. Op zo'n manier weten, ik ga net zo lang door totdat ik heb bereikt wat mijn doel is. En dat is wat de ding maar even kan wegleggen. Dat is het woord wat Hosea hier gebruikt. Dat is wat hij tot het volk zingt. Op zo'n manier jagen, totdat je houdt je oog op het doel gericht, totdat je bereikt hebt wat je wilt bereiken. En in dit geval gaat het erover om de Heer te kennen. Nou, dat zijn de eerste drie versen. De tweede drie versen komt er een reactie. Een reactie vanuit God op het boetelied van Hosea. En God voegt er iets aan toe. En die zegt iets in de eerste vers 4, eigenlijk iets heel bijzonders. Juist, ik zat daarover te nadenken. En daar staat, jullie liefdevolle trouw is als een wolk in de morgen. En als een dauw die optrekt en weggaat. Met andere woorden, je houdt van mij en morgen is het weg. Dat deed mij een beetje denken aan, we noemen het kalverliefde natuurlijk. Vandaag ben ik verliefd op een meisje. En morgen is dat weer weg. Zoiets stel ik mij ook wel eens voor. Hun liefde voor God was niet permanent. Het kwam en het ging. En als je dan ook de hele Bijbel leest, het Oude Testament, dan zie je dat ook. Hè? Omhoog en andersom. Omhoog en naar beneden. Omhoog en naar beneden. En God zegt, dat wil ik niet. Hij zegt, en de tweede wat hij zegt in vers 6, ik ben gesteld op liefdevolle trouw. Zo haalt hij dat weer aan. Niet op een slachtoffer en op kennis van God meer dan brandoffers. God wil iets permanent. En hij wil ook niet al die brandoffers die ze doen uit, dat deden ze al honderden jaren. Ja, dat waren ze gewoon gewend. Nee, hij zegt, ik wil eigenlijk jullie hart, ik wil een liefdevolle trouw waarmee je mij lief hebt. En kennis meer dan brandoffers. En het gaat dan niet om kennis, het God kennen. Want ik vermoed dat ze van allerlei dingen over God kenden. En ook de verhalen wel kenden. Maar hij zegt, ik wil echt dat je me kent door en door. Vertrouwd bent met mij. Dus God roept niet op om van alles en nog wat over hem te weten. Of om kennis over hem te hebben. Maar om hem te kennen. Vertrouwd te zijn met hem. En dat is denk ik de essentie wat hij hier zegt. En Hosea geeft daar de prachtige inleiding voor. Hij zegt, wij moeten God kennen en hem najagen. En God zegt, en dat wil ik ook. Ik wil dat je me kent, meer dan dat je iets voor me doet, maar dat je me echt van hart tot hart kent. Nou, slaan we een heel stuk over uit de Bijbel, gaan we naar Jezus' tijd. En dan lees ik een stuk uit Matteüs 9. En dan zul je zien dat er in Jezus' tijd eigenlijk nog helemaal niks veranderd is. Als je, Hosea zegt dit heel veel jaar voordat Jezus op toneel komt. En Jezus zegt, terwijl die een gebeurtenis is, en het gaat over Matteüs, de tollenaar, en die nodigt hem uit om bij hem thuis te eten. En dan Matteüs 9, vers 9 tot en met 13 lees ik. En Jezus ging verder en zag een man bij een tolhuis zitten, die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Toen ze bij de maaltijd aanlagen in het huis, kwamen er vele tollenaars en zondaren en zij lagen aan met Jezus en met zijn discipelen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen de discipelen, waarom eten jullie meester met tollenaren en zondaren? Toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond is, die hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn, hebben een dokter nodig. Maar ga heen en leer wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik en geen offergave. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaren. Nou, het sluit prachtig aan bij Hosea. En Jezus haalt ook de woorden van Hosea aan. De tollenaren die ergeren zich. Nee, de tollenaren niet. Die liggen aan, die eten. Die ergeren zich niet meer. De fariseeën die ergeren zich aan wat Jezus doet. Ja, dat kon niet. Dat deed je toch niet, want nu was je onrein. En dan spreken ze niet Jezus aan. Dat deden ze heel vaak niet, maar ze gaan dan via de omweg. Commentaar leveren op, maar Jezus hoort het en reageert met ditzelfde stuk uit Hosea. En zegt, ik verlang geen offergave. Alles wat je doet maakt niet uit, maar ik verlang barmhartigheid. Dat God je aanraakt en je verandert. En net als Hosea roept Jezus ook op tot bekering. Om je tot God te keren en te doen wat hij graag wil. Niet in uiterlijkheden, maar met heel je hart en met het vaderhart van God reflecterend. Volgens mij, is die er nog of niet? goed. Nou, als we het toch over Jezus hebben en als we even die kant op kijken, dan is je waarschijnlijk opgevallen dat er in Hosea iets heel moois staat in het begin. En dat wil ik nog een keer lezen. Hosea zingt uit en hij zegt: Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan en dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Toen ik dat las, kon niet anders, moest ik aan Jezus denken. Zonder Jezus is het namelijk niet mogelijk. Oh. Ja, nou, ben ik heel duidelijk. Zonder Jezus. Nou, ik ben weg. Zonder Jezus is het niet mogelijk om tot God te keren. En Jezus is de weerspiegeling van de onzichtbare God. Dat staat in 1 Colossenzen. Hij wordt het beeld. Oh, ik moet even stoppen. Ja, nee, het is echt de microfoon. Ja, ik wacht.
Ja.
Ja.
Hij doet weer wat. Ja, oh, ja, ik ben er weer. Ik was er weer, want ik ben weer weg. Ja? Ja? Oké. Hosea die verwijst misschien wel helemaal onwetend naar wat komen gaat, naar Jezus. Die op de 3e dag opstond, waardoor wij tot God kunnen gaan. Want Hosea zegt dat heel mooi. En het volk ging op en neer, maar nu is er voor ons. Ja, ik ben weer weg hoor. Ik ga dichterbij staan zo meteen, zonder niet te doen. Ja, ja, oké. Dus dankzij Jezus kunnen wij nu permanent leven voor God. Hoeft het niet meer op en neer, maar mogen we altijd hem kennen. En ik vind het een geweldig stukje dat Hosea dat zegt, dat stukje over het volk. En later komt Jezus en die maakt dit compleet waarheid. Zodat dit, maar niet voor 1 keer, maar voor eens en altijd. En voordat Jezus gevangen genomen werd, sprak hij de volgende woorden in een gebed. En dat is Johannes 17, vers 1 tot 3. En daarin spreekt hij ook dat verlangen uit wat God en wat Hosea uitspreekt, maar ook wat God uitsprak in Hosea. En dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Mijn Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u zal verheerlijken. Nadat u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat hij allen die u hem gegeven hebt, eeuwig leven zal geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Want u alleen bent de ware God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dus daarom spreekt Jezus dat verlangen uit. Hij zegt dat we de ware God mogen kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. En hij verbindt er zelfs iets aan en zegt dat is het eeuwige leven. Daar gaat het eeuwige leven om. En dat is een prachtige uitspraak van Jezus. Eeuwig leven is niet alleen iets wat ooit zal komen. Maar dat het nu al is in ons leven. Want wij mogen nu God al kennen. Wij mogen hem kennen door en door. En mogen hem leren kennen. Steeds meer en meer. En God die verlangt ernaar naar de dag dat iedereen hem zal kennen. Zelfs van ja, oog tot oog, hoe dat ook werkt met God, van aangezicht tot aangezicht staat er, dat we echt zien wie hij is. En dat is denk ik meer dan dat alleen we hem letterlijk zien, maar ook dat we begrijpen wie hij is. Dat hart van God, dat we dat echt zien. En nu mogen we daar al mee wandelen, dat al leren, maar het mag alleen meer en meer en meer worden. Ga ik naar het volgende verhaal. Dat sluit hier gewoon helemaal bij aan. En dat vinden we in Johannes 4. Dat is een heel bekend verhaal. En ik pak er even wat stukjes uit. Dat is de Samaritaanse vrouw bij de put. Nou, ik denk dat de meesten van ons het verhaal wel kennen. Jezus is op doorreis, heeft dorst. Zijn discipelen gaan eten halen. Er komt een Samaritaanse vrouw. En Jezus en de Samaritaanse vrouw raken samen in gesprek. En dan zegt Jezus: Ik heb dorst, wil je me water geven? En dan komt er een heel dialoog. En dan zegt Jezus op een gegeven moment: Ik heb water waarvan je nooit meer dorst krijgt. Nou, als jij elke dag weet ik hoeveel meter naar zo'n put moet lopen, steeds die emmer en wat eruit moet tillen. En iemand zegt tegen jou, ik heb water, daar hoef je nooit meer voor te lopen, dat blijft altijd. Dan denk ik dat ik, net zoals die vrouw, heel geïnteresseerd was. En ik denk, joh, doe mij dat water ook maar, dat scheelt me heel veel werk. Dus de vrouw zegt tegen hem, en dit is vers 15 tot 19. Heer, geef mij van dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet terug hoef te komen om water te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen en roep je man en kom hier. En ze zei tegen hem, maar ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, dat heb je juist gezegd, je hebt geen man. Want je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is niet je man. En de vrouw zei tegen hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Ze hebben het over levend water en ze vraagt erom. En ze zegt, ik wil dat levend water hebben. En dan komt er een kleine draai. Dan zegt Jezus, ga maar eerst eens je man halen. En dat is natuurlijk, hij legt hiervoor al, ik wou iets in Engels gaan zeggen, maar dat werkt niet. Hij legt de grond neer, de bodem, waarop die zo meteen verder zal gaan en hoe ze echt dat levende water zal kunnen krijgen. En dan antwoordt ze, heel eerlijk, ja, ik heb geen man, dus ik kan het niet halen. En dan komt er, ja, Jezus weet iets meer, die heeft geopenbaard gekregen al over haar leven. En daar gaan we mee verder, we slaan even een paar versen over. En daar komt, en dan zegt ze, dus Jezus zegt, je hebt geen man. En zij reageert, ja, dan ben je profeet dus. Want je weet iets over mij wat jij niet kan weten. Vers 25. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt. En wanneer hij komt, zal hij ons alles leren. En dan zegt Jezus tegen haar, ik ben het die met je spreekt. En terwijl hij sprak, kwamen discipelen en verbaasden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of waarom spreekt u met haar? Toen liet de vrouw haar waterkruik achter, ging naar de stad en zei tegen de mensen, kom, een man zien die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Zou hij niet de Messias zijn? De mensen gingen uit de stad en kwamen bij hem. Dus Jezus legt in de eerste, hij profeteert en dat raakt haar zo aan, dat maakt iets los bij haar. En dan komen ze dan vanzelf op dat ze zegt, wij verwachten de Messias. En als we hem echt zullen zien, dan zullen we alles weten. En dan Jezus zegt gewoon, dat is de enige keer dat hij eigenlijk direct zegt, voordat hij bij Pilatus staat, dat hij de Messias is. Dat hij gewoon rechtstreeks tegen iemand zegt, ik ben het met wie je spreekt. En dan gebeurt eigenlijk iets heel raars. Dan legt ze die kruik neer en dan rent ze weg. Als ik daar zou zitten en die discipelen zijn nu ook, zeg ik, oké, ze rent compleet weg. Maar iets heeft haar zo geraakt en daar is ze zo vol van, direct in één keer, dat ze moet die hele stad meenemen. Dus ze rent terug naar het stadje en ze zegt tegen alle mensen, kom nou eens zien wat ik gezien heb. En ik denk, dat is de uitwerking. Dit gebeurt in een moment. Jezus zegt, ik ben de Messias. En die vrouw zet op haar lopen en zegt, kom mee, je moet allemaal kijken wie ik nou ontmoet heb. Ze heeft door, ik heb zoiets geweldigs ontmoet, dat moet ik niet voor mezelf houden, daar moet ik andere mensen bij uitnodigen. Nou, en dan lukt het haar, dat lees ik niet, maar om die hele stad ook nog mee te krijgen ook. En ze gaan allemaal mee. En dan lees ik vers 39, en vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord dat de vrouw die getuigd had, hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. En ik denk dat met geloof dat heel vaak zo gebeurt. Je hoort iets van een ander en je zegt, oh wauw, dat vind ik geweldig. Maar daar moet het niet mee blijven. Ons geloof kan niet voortgebouwd zijn op wat ik van een ander heb gehoord. Of wat ik van anderen hoor en dat maakt niet uit op welke manier. Nee, het moet iets in mijzelf doen. Ik moet zelf ogen open met Jezus komen en hem kennen. En dat lezen we dan ook in vers 40... Toen de Samaritanen die bij hem gekomen waren, vroegen ze hem om te blijven. En hij bleef 2 dagen bij hen. Velen geloofden in hem door zijn woord en zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer in hem om jouw woorden, want wij hebben zelf hem gehoord en weten dat hij werkelijk de Christus is, de levengever van de wereld. Dat vind ik een heel mooi vervolg op haar getuigenis. Haar getuigenis lokt iets uit bij de mensen, maakt ze lekker en ze gaan allemaal mee. En dan ontmoeten ze Jezus zelf. En uiteindelijk zeggen ze, in eerste instantie geloofden ze de woorden van om, de woorden die de vrouw sprak. Maar in tweede instantie, nadat ze Jezus zelf ontmoeten, zeggen ze, we geloven nu niet alleen meer om wat jij zegt, maar we hebben hem nu zelf ontmoet. En twee dagen, ja, als je twee dagen bij Jezus mag zijn, dan denk ik dat je hem aardig goed leert kennen, iemand, als je twee dagen zit. Ik denk, wat deed die mensen? En al het werk wordt neergelegd, de hele stad ligt stil, alles ligt stil, en ze gaan gewoon twee dagen bij Jezus zitten om de Messias te leren kennen. En ik denk, ja, dat zou het bij ons ook niet zo moeten doorwerken, dat we gewoon echt tijd nemen, af en toe maar eens alles aan de kant leggen om bij Jezus te zijn en om hem nog meer te leren kennen. Of om hem misschien opnieuw te leren kennen of beter te leren kennen. En dan kunnen we zeggen, als we bij Jezus zijn, ja, ik kan de Bijbel lezen en dan leer ik Jezus kennen. Doordat ik wat ik lees. Ik kan naar iemand luisteren, daar leer ik ook Jezus door kennen. Maar als ik echt ga zitten en van hart tot hart met hem spreek, dan alles wat ik hoor gaat dan leven en dan zie ik nog veel meer van hem. Nou, gelukkig hangt dat niet alleen van ons af. Het is niet alleen dat wij iets moeten doen, maar Jezus werkt gelukkig door en hij blijft doorwerken. En in Johannes 10, vers 27 tot 28 zegt hij, mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken hen en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven en ze zullen in de eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Prachtige uitspraak, niet van Jezus. Hij zegt, mijn schapen luisteren, die leren mij kennen, ze volgen mij en als ik iemand volg, leer ik ook iemand kennen. Ja, als ik met iemand meega en optrek, dan leer ik hem vanzelf kennen. En het mooie is dat Jezus zegt ook, maar ik ken hen ook. Het is een dubbele werking. Jezus kent ons en is aan het werk in ons en niemand kan ons uit zijn hand veroveren. We zijn veilig in Jezus' armen, gaat het liedje geloven. Het is echt waar. En hij blijft nu ook nog werken in ons. En elke keer opnieuw trekt hij ons dichter en dichter aan ons toe. Naar ons toe, naar hem toe. Niet alleen mogen we hem kennen, hij kent ons ook. Net zoals de Samaritanen kunnen wij hem keer op keer ontmoeten, naar zijn stem luisteren en hem leren kennen. Hoe meer we hem kennen en vertrouwd zijn met hem, hoe meer we ook God gaan zien en gaan begrijpen. Want zoals ik al had gezegd, Jezus is die afspiegeling van de onzichtbare God. Er is maar één manier om God te leren kennen en dat is door Jezus heen. Goed. Nou is niet alleen Jezus die woorden aanhaalt van Hosea. Paulus doet het ook. En dan gaan we naar Filippenzen 3. Ik lees niet het hele stuk, maar het stuk is eigenlijk Filippenzen 3 en dan vers 7 tot 17. Waarin Paulus een betoog doet, nou eigenlijk de versen vanaf vers 1 tot en met 17. Hij doet een betoog en zegt van alles wat ik was in vergelijking met Jezus kennen is eigenlijk helemaal niks waard. En dan zegt hij, hij heeft dan voor een heel aantal rijen van goede dingen opgenoemd. En in vers 7 zegt hij, maar deze dingen die ik als voorrechten zag, ben ik om Christus wil als schade gaan beschouwen. Ik beschouw die dingen als schadelijk vanwege de grootheid en de kennis van mijn Heer Jezus Christus, voor wie ik alles verloren heb en ik beschouw dat alles als vuile drek, opdat ik Christus mag winnen. Dat is een hele uitspraak, of niet? En Paulus was niet de minste. Ook voordat hij Jezus kende, was hij niet de minste. Hij had een ijver. Een hele grote ijver voor God. En wou doen wat God, wat hij dacht, dat goed was. Dat God zag dat goed was in zijn ogen. En al die dingen die hij meegemaakt heeft, zegt hij, niks waard. In vergelijking met Jezus kennen, is de rest eigenlijk helemaal niks waard. En dan zegt hij in vers 12... Vers 11. Hij wil, zoals ik zeg, zodat ik hoe dan ook mag komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al gekregen heb of dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar opdat ik grijpen mag waarvoor Jezus Christus mij gegrepen heeft. En dan zegt hij eigenlijk hetzelfde wat Hosea zegt, ernaar jagen. Paulus gebruikt hier een lichtelijk andere term. Dus niet het najagen, het opjagen in de negatieve zin. Hij gebruikt een andere term en daar heb ik ook maar iets voor meegenomen. Als ik die pak, zegt iedereen, oh, zo is dat. Nou, deze gaat dus weg. Daar heb je die voor nodig. Dus wat doen voetballers? Als eentje die bal wegschiet, dan rennen ze met z'n allen als een stelletje, ja, wel leuk, achter die bal aan. En, nou, deze niet, maar ja, daar jagen ze na. En als iemand anders de bal heeft, ja, daar gun je hem niet. Want jij wilt die bal. Die bal is alles en die bal moet inderdaad in dat doel. Het hele doel van het spel is om die bal in het doel te krijgen en liever meer keren dan dat je tegenstander het doet. En dat is ook de term die Paulus hier gebruikt, dioko, en dat is in een wedstrijd iemand najagen, volgen, totdat je hem inhaalt en zelf de overwinnaar bent. Dat is een van de meeste woorden hebben natuurlijk meerdere betekenissen in het Hebreeuws, in het Grieks, maar dat is een van de betekenissen van dat woord. Dus net als voetballers die met z'n allen achter die bal aanjagen om hem te overwinnen, dat is de term die Paulus gebruikt. Hij zei, ik wil Jezus zo najagen dat ik hem voor mijzelf mag winnen. En dan zegt hij heel eerlijk, ja, dat ben ik nog niet. Ik heb dat nog niet bereikt. En of we dat ooit bereiken, ik denk dat dat een proces is die altijd maar doorgaat. Want als we Jezus hebben gewonnen voor onszelf, dan ontdekken we weer iets meer. En dan moeten we even iets verder weer jagen om weer iets nieuws te ontdekken. Dat is een prachtige term. En daarin verbindt hij en zegt, en dat is mij alles waard. Dat is het doel wat ik voor ogen heb. En dan gaat hij verder in vers 13. Mijn broeders, ik meen niet dat ik het al gegrepen heb, maar één ding weet ik. Ik heb vergeten wat achter mij ligt en ik strek mij uit naar wat voor mij ligt. Ik ren naar het doel om de overwinningskrans van de hoge roeping van God in Jezus Christus te ontvangen. En dan gebruikt hij zelfs letterlijk het woord, hè? Hij rent naar het doel toe. Zijn doel is om de krans die God heeft voor de overwinnaars te behalen. En dan weet Paulus, als ik ga zitten en niks doe, dan gaat dat niet worden. Als al die voetballers gaan zitten op dat veld, zal wat zijn, hè? Dat wordt 90 minuten een zeer saaie wedstrijd. Want daar zitten ze en die bal ligt daar en er gebeurt helemaal niks. Dan denk ik dat na een kwartier het publiek niet echt blij meer is. Na een half uur dan staan ze waarschijnlijk zelf op het veld om maar te gaan voetballen misschien. Dat kan niet. Je kunt niet een wedstrijd spelen en dan helemaal niks doen. Dus Paulus zegt, nee, ik jaag daarna. Ik jaag naar dat doen om Jezus te leren kennen en de overwinningskrans die God heeft om die te mogen krijgen. En alles wat daarvoor in de weg staat, want dat is wat hij eigenlijk zegt, ja, daar ga ik omheen, overheen, ik laat mij niet belemmeren, ik blijf ernaar jagen. En hij weet ook, dit is een proces, hij zegt, ik heb dit nog niet ontvangen. In al die jaren dat hij Jezus al volgt, zegt hij, ik ben daar nog niet. Het is niet iets wat we een dag doen en dan zeggen, nou, nou ben ik er, mooi. Nee, een atleet gaat ook door die voetballen spelen één keer. En dan een week later staan ze er weer. En een week later staan ze er weer. Totdat ze de overwinnaar over alles zijn. En dan volgend jaar begint dat hele spelletje weer opnieuw. En als we dan Jezus hebben gewonnen, dan begint dat hele spelletje eigenlijk weer opnieuw. En dan zegt hij, ja, maar er is nog veel meer te ontdekken. Kom nog maar eens iets verder. En dan is het alsof hij even wegloopt. En dan hoor je zijn stem, kom dichterbij. En dan ga je weer iets dichterbij. En dan openbaart hij weer iets moois van zichzelf. En dan begint het weer opnieuw. Totdat we uiteindelijk hem mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. Als je dan deze woorden leest, dan gaat het uiteraard niet alleen om Jezus kennen, maar ook om de Vader te kennen. Zoals Jezus dan had gezegd in Johannes 17 vers 3. Maar buiten Jezus om kunnen wij de Vader niet kennen. Maar dankzij hem staan de deuren naar de troonzaal van God altijd open. Is dat niet een mooie gedachte? Dat God zit op die troon en zegt altijd, je bent welkom. Je hoeft geen afspraak te maken, je hoeft niet te wachten tot hij eens een keer, zoals in de oude tijd, je scepter toereikt. Of totdat er een brief uit de hemel komt, zo laat en zo laat ben jij aan de beurt. Nee, je mag altijd naar God gaan. Door Jezus is die weg altijd open. En God verlangt daar ook naar. Die verlangt ernaar dat wij bij hem komen, elke dag opnieuw. En dat we net als Paulus zeggen, nou wat vandaag ook maar in de weg ligt, dat doe ik aan de kant en ik ga naar God toe om te ontvangen wat hij vandaag voor mij heeft. En om te zien, iets meer te ontdekken van hem, wie hij is. Lees ik, even kijken, Handelingen. Handelingen 4 vers 13 lees ik nog. Dat gaat dan over de discipel als Jezus weg is. En er staat iets heel opmerkelijks, eigenlijk iets heel moois. Johannes en Peter, Simon Petrus zijn opgepakt, moeten voor de Hoge Raad. En ik vermoed dat de meesten van ons deze woorden wel kennen. Ze staan ervoor, geven hun getuigenis. En dan komt er een reactie van de Hoge Raad, van de mensen die hun aanhoorden. En die zeggen, toen ze de woorden van Simeon en Johannes hoorden, die zij openlijk gesproken hadden, en begrepen hadden dat zij geen kennis van de schrift en geen geleerde mensen waren, waren zij verbaasd. Het waren geen mensen die de Bijbel uit hun hoofd kenden. Ze waren ook niet naar school geweest. Ze waren vissers, die hadden gewoon geleerd, ja, het vak van hun vader, geen hoge opleiding. En daar verbaasden ze zich over alles wat, als je moet je eens daarvoor lezen, wat ze zeiden, de woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. En ze zeiden die dingen. En toen, dan gebeurt er wat, en zij herinnerden zich dat zij steeds met Jezus waren opgetrokken. Ze legden zelf de link. Oké, deze mensen getuigen van iets, en dat komt niet omdat ze zelf zo geweldig zijn, zo geleerd, zoveel weten, maar het komt door de man waarmee ze optrokken, Jezus, door de Messias. En dat is toch een prachtig, als dat mensen dat van ons kunnen constateren, dat ze zeggen, oh, maar het gaat niet om jou, jezelf, het gaat om Jezus, die staat centraal, en om hem leren kennen. En dat is wat ze hier gewoon zagen uit het gesprek wat ze hadden. En ze herkenden dat deze mannen waren bij Jezus geweest. Dat straalde er gewoon vanaf, in wat ze zeiden, in wat ze deden. En 1 plus 1 was zelfs voor de Hoge Raad gewoon 2 in dit geval. Goed, als laatste lees ik woorden uit de psalm. Psalm 27, woorden van koning David. Daarin spreekt hij een verlangen uit. En dat is dan vers 4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zal ik zoeken, te wonen in het huis van de Heere alle dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen, om te onderzoeken in zijn tempel. Prachtige uitspraak van David, of niet? Die zegt, dit heb ik gevraagd van de Heere, dat ik dit maar mag doen, dat ik dit mag bereiken. En dit zal ik zoeken. En dat is een hele actieve houding van David. Hij zegt, daar draait mijn leven om. Dit wil ik. En dan zegt hij dat ik mag wonen in het huis van de Heere alle dagen. En de lieflijkheid van de Heere aanschouwen. Wonen is niet genoeg voor David. Hij zegt, het is niet alleen goed genoeg om te wonen in het huis. Ik wil de lieflijkheid, hoe prachtig God is, dat wil ik aanschouwen. En dat te onderzoeken in zijn tempel. En daar wil hij zijn leven aan wijden, om dat te bereiken. Het zijn geweldige woorden van David, een prachtig verlangen. En dan hoop ik dat in ons leven ook dat verlangen zo sterk mag zijn. Dat we zeggen, dat wil ik doen, dat is mijn verlangen. En wij kunnen in het huis van de Heer wonen. David kon dat niet. Die moest constant heen en weer. Het huis van de Heer was er nog niet eens. Hij moest naar een tent nog steeds. En dan mocht hij ook niet zomaar binnen. Hij kon niet zomaar naar het heilige der heiligen. Daar had hij geen toegang toe. Hij was niet een van de mensen die dat voorrecht had. En toch spreekt hij dat verlangen uit. Want hij wist, er is meer. Er is meer dan alleen die tempel. Bij God mag ik zijn. En ik mag zijn lieflijkheid aanschouwen. En wij hebben toegang tot God 24 uur per dag. Elke minuut als we willen, kunnen we naar hem toe. En die tempel is altijd open. Wij kunnen naar hem toe, voor hem verschijnen. En dan de lieflijkheid van de Heer aanschouwen. Want God is goed en wil die lieflijkheid aan ons openbaren. En wil laten zien wie hij is. En ik denk dat ik ook daarmee aansluit. Dat wij samen hem mogen zoeken. Ook in deze tijd. En we hebben natuurlijk vorige keer met Gert-Jan over de tijd gesproken. De stad, het land innemen. Maar daarvoor is die tijd van rust. En in die tijd van rust kunnen wij zoeken. En mogen we de lieflijkheid van de Heer aanschouwen. En dat we straks net zoals de discipelen zijn. Dat als we ook maar een woord zeggen tegen iemand anders. Dat ze zeggen. Oh, jij bent er zo een. Jij kent Jezus. Vertel mij meer daarover. En dat dat verlangen is, net als bij de Samaritaanse vrouw, die Jezus ontmoet en direct wegrent en zegt, dat moet iedereen weten. Ik heb nou toch iemand ontmoet, die is zo geweldig. Die moet iedereen leren kennen. En dat wij de tijd gebruiken om God te leren kennen. Want hij kent ons, zodat wij ook hem kennen zoals hij ons kent. En ook anderen met hem bekend kunnen maken, omdat we hem kennen. Dat het niet meer een getuigenis is wat we hebben gehoord, maar dat we zeggen, ik heb vandaag God ontmoet en dat mag iedereen weten. Ik ga nog bidden, voordat Hilda weer terugkomt, denk ik. Dank u wel, Vader, dat u een goede God bent en dat u ons uitnodigt om uw lieflijkheid te aanschouwen. En dank u wel, Heer, dat er in u zoveel dingen zijn, Heer, die wij nog kunnen ontdekken. En ook al kennen we u al heel goed, Heer, dan kunnen we u nog meer leren kennen. En al kennen we u een klein beetje, Heer, dat maakt niet uit, want u wilt nog meer aan ons geven. En elke keer, Heer, als wij besluiten om in uw aanwezigheid te zijn, Heer, om misschien iets uit de weg te leggen, iets meer af te leggen, Heer, of weg te doen, zodat we dichter bij u kunnen zijn, Heer. Dank u wel dat u dan uzelf weer iets meer aan ons openbaart, Heer. En als we bij u zijn, Heer, dat u ons weer aanmoedigt om u zelfs nog meer te leren kennen. En dat u ons aanmoedigt, Heer, om niet alleen u te kennen, Heer, maar ook anderen te laten zien hoe geweldig u bent, hoe liefdevol, hoe groot en hoe mooi u bent, Heer. En dank u wel, Heer, dat u een geweldige God bent, Heer. En dat er zoveel in u is te ontdekken, Heer, en dat u ons het eeuwige leven gegeven hebt, Heer, dat we u mogen kennen, de eeuwige God en onze Heer Jezus, die voor ons die weg is gegaan, zodat wij weer bij de Vader mogen zijn. Dank u wel, Heer, voor al het geweldige, Heer, wat u gedaan hebt voor ons. Dank u wel, Vader, dat u uzelf aan ons openbaart, elke dag opnieuw. Daar wil ik u voor prijzen.
Wel, Benjamin, voor deze mooie woorden. Oproep eigenlijk. Hè? We moeten jagen. Hem kennen. Het is gaaf dat we inderdaad al heel veel van hem ontvangen hebben. Hè? Wat een rijkdom is dat. Om met hem op te trekken. In zijn tempel, in zijn huis zoals hier. Dingen te delen. Geraakt te worden zoals die vrouw geraakt was. Daar verlang ik naar. Geraakt worden door hem, door zijn liefde, door zijn kracht, zodat je niet anders kunt dan te laten zien wie hij is. Dat kan ook gewoon heel eenvoudig. Dat is ook mooi. Zijn wie je bent in hem. Hoef je eigenlijk niks voor te doen. Hij woont in ons. Een beter gezelschap dan Jezus kun je niet hebben. Heeft er iemand een lied misschien? Anders zoek ik er een, hoor.
Dit is mijn verlangen.
Ja, die wou ik ook net doen. Dit is mijn verlangen. Ik wou nu me net opzoeken. Oh, kijk, wat fijn. Ja, dit is mijn verlangen. U prijs ik hier met heel mijn hart. Aanbid ik u. Al wat binnen in mij is, verlangt naar u. En alles wat ik vinden wil, dat is in hem. Zullen we dat staande zingen? Het is mooi om met die gedachte avondmaal te kunnen vieren. Je mag wel even gaan zitten. Te belijden dat dat is wat we graag willen. Hem kennen. Dicht bij hem zijn. Belijden wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. En dan zegt hij in Johannes 7, waarachtig. Ik verzeker jullie, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald en wie dit eet, die sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Want iemand van dit brood eet, zal eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven, is het leven ook voor de wereld. Het is mijn lichaam. En mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dat is mooi, hè? Hij in mij en ik in hem. Zo dichtbij. Zo dichtbij kennen we hem, mogen we dus komen. Wij mogen heel dichtbij komen. Voor altijd. En wat Benjamin ook zei, niets of niemand kan ons uit zijn hand roven. Zullen we op, met die gedachte het avondmaal zegenen en ook het avondmaal samen nemen? Wie wil dat misschien doen, het avondmaal zegenen?
Heer, ik dank u dat we voor altijd in uw nabijheid zijn. Dat u de Heer bent die ons het leven geeft. En dat we met vreugde dit mogen nuttigen, Heer, de brood en de wijn. Ik dank u voor uw liefde en uw trouw.
Dankjewel. Dan mogen jullie gewoon, loop maar van achteren beginnen en dan hier langs het brood en het sap meenemen. Dan eten we het samen. Zullen we het samen nemen? U bent de grote koning, u bent de vredevorst, u bent de Heer van hemel en aarde. U bent waarlijk Zoon van God. Jezus Christus, u bent Heer. We gaan het staande zingen en dan daarna mag je jezelf uitspreken aan de Heer danken.
You bent the
En we zegenen elkaar op de weg die we moeten gaan. En dat lied wil ik graag zingen als laatste. Zegen mij op de weg en zegen ons op de weg die we gaan. Dan zul je zelf die bron van zegen zijn zoals die vrouw geraakt is. Kan je het uitdelen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang. Vader, maak mij tot een zegen. Ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw geest in. Jezus, kom tot mij. Waarin u zelf steeds mooier wordt voor mij. Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons. Met een hart vol vrede zijn we zegenend nabij van uw liefde delen, waarin we zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede
zijn we zegenend nabij van uw liefde delen, waarin we zelf dat bron van zegen zijn. Dat mogen we uitdelen om ons heen. Ik heb nog één vraag en dat is: over een aantal weken hebben we al kerst. We vieren het op 25 december om 11 uur hier in de zaal. We zullen ook weer samen eten. Maar mijn vraag is ook: wie wil graag meedenken voor de dienst? Dus dan, Marike, bij jou? Mag je bij Marike aanmelden? Dan komt het vast helemaal goed. Ja? Er is nog koffie.